NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Aan het Spui. We gaan het hebben over verkiezingen. Niet natuurlijk die bij ons, want die zijn voorbij. Maar we gaan het wel hebben over de gevolgen van die verkiezingen bij ons. En dat heet de formatie of informatie. En we gaan het ook hebben over verkiezingen in Frankrijk, Groot-Brittannië. En hoe zit het eigenlijk met Turkije? Daar horen we niks meer van. Maar wat is er allemaal aan de hand? Hoe dan ook, het buitenland bepaalt zonder twijfel de binnenlandse politieke agenda. En op die binnenlandse politieke agenda, ik zeg het er toch maar even bij, gaan we het toch ook over Groningen hebben. Met het gas of straks misschien zonder het gas. Aan tafel ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers, Kees Verhoeven van D66 en Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. En wie niet in de auto zit, want het is onhandig om daar televisie te kijken, die dus degene die thuis zit, die kan ons zien op NPO Politiek, de site van Radio 1, en volgen op Facebook. En reageren kan via hashtag Kamerbreed.
Het Kamerbreed Mediaoverzicht.
Ja, we gaan het even hebben over de headlines van vandaag in alle kranten en ook in alle journaals. En dan gaat het natuurlijk over de Franse verkiezingen. Kees Verhoeven, Franse verkiezingen. Op wie zou u stemmen als u daar woont? Misschien woont u er al wel een deel van het jaar. Heeft u geen tweede huisje daar?
Nee, geen tweede huisje. Sowieso geen tweede huisje, dus ook niet in Frankrijk. Ik zou op Macron stemmen.
Ja, en leg uit wie dat is.
Dat is een kandidaat met, die heeft in een jaar tijd heeft hij een beweging opgezet, En Marche, waarmee hij eigenlijk uit het niets heel succesvol is geworden. Hij zegt van zichzelf: ik ben niet links, ik ben niet rechts. Hij wil echt progressief het land hervormen en economisch weer gezond maken. En hij wil ook proberen om de tegenstelling in het land, de tegenstelling tussen bijvoorbeeld nostalgie en globalisering, om die toch te verbinden. Dus het is echt een nieuw soort politicus die heel dicht ook wel tegen D66 aan zit qua gedachtegoed en opstelling.
Ja, hij zit dicht tegen D66 aan. Hij komt hoe dan ook, heeft een aantal jaren bij de socialisten gezeten. Ja. Is daar uitgestapt, is ook uit het kabinet gestapt met socialisten. Het is een oud bankier. Maar één ding pik ik er even uit. Hij is iemand van een beweging. En dat doe je tegenwoordig ook steeds bij GroenLinks. Hè? Je hebt het niet meer over de partij, maar over de beweging. Wat zegt dat? Want u bent van een partij.
Ja, maar onze partij is ook in beweging. En ik denk dat een partij vaak een partij genoemd wordt op het moment dat het stilstaat en er geen nieuwe gedachten meer kunnen komen. En een beweging veel meer de betrokkenheid van burgers moet laten zien. Dat kan ook binnen een partij. Alleen je ziet dat de oudere partijen, met name in landen waar één of twee partijen al decennia lang de macht uitmaken, dat die vaak opgeschud worden door bewegingen van buitenaf. Dus je moet het ook een beetje als een woord zien wat laat zien dat er andere gedachten moeten kunnen komen dan de vaste tegenstelling tussen bijvoorbeeld rechts en links. Ja. Of conservatief en progressief.
Ja. Henk Nijboer, Partij van de Arbeid. Beweging of partij. De partij, de socialisten in Frankrijk, die liggen op hun rug. Op zich bekend gegeven voor iemand die de sociaaldemocratie toch eigenlijk een warm hart toe dient. Maar op wie zou u stemmen eigenlijk in Frankrijk?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat de populisten daar niet de macht krijgen. Dat Le Pen niet wint, dat extreem rechts niet wint. En dat de conservatieven van Fillon, die ook niet winnen. Ja. En dan zou ik toch wel op een kandidaat kunnen stemmen. Die een beetje van de socialistische kant komt. En ook een beetje verandering in Frankrijk wil.
Want dat
moet
dat
natuurlijk
dan
wel wat veranderen. En dat ligt wel dicht tegen Macron aan, denk ik.
Die staat niet op het formulier. Ja. Iemand die
Overigens kan het ook, want u zei de sociaaldemocraten die hebben problemen. Nou, Nederland hebben we dik verloren. Ja. Maar in Duitsland zie je toch dat Schulz het heel goed doet. En dat hij echt kans maakt om daar kanselier te worden. Dus het kan wel.
Het kan wel, maar dat gaan we vragen in september.
Labour.
De 24. Ja, en dat komt hier ook nog wel even aan de orde. Maar goed, u zou Henk Nijboer, Partij van de Arbeid, als u het mocht, stemmen op Macron. En dan kom ik bij u, Gert-Jan Segers.
Ja.
Zit er politieke familie bij u?
Nee.
Nee?
Nee, dus ik heb
dus
geen.
Dus u stemt niet daar, als u zou mogen stemmen?
Ik hoef ook niet te stemmen, dus dat is,
dat
is een groot voordeel. Het is of onervaren, of iemand heeft een fraudeleus verleden, of het is extreem links, of het is extreem rechts. Ja. Dus het is echt een onmogelijke keus. Maar wat ik in ieder geval hoop is dat zowel extreem links als extreem rechts niet meedoet in de tweede ronde. Laat staan een kans heeft op het presidentschap.
Maar ik hoor u nu allemaal dingen zeggen die niet op Macron zouden slaan.
Onervaren.
Onervaren. Hij is minister geweest, noemt u onervaren.
Het is een beweging van nog geen jaar. Met geen verworteling in de samenleving. Dus een beweging kan heel krachtig zijn. Als opeens heel veel mensen zich scharen rond zo'n persoon. Maar hij heeft geen lokale raadsleden. Hij heeft geen traditie. Nee. Hij heeft geen partij die hem inderdaad steunt. En dat zie je toch ook wel in Nederland. Je hebt zo'n partij nodig. Een partij draagt een visie langer door dan de bevlogenheid van één persoon op één moment.
Ja, maar goed, u zegt inderdaad wat het probleem is van één van die kandidaten. U noemt ook het gegeven van één van een uiterst linkse kandidaten, Jean-Luc Mélenchon.
Ja.
En dat is een bijna traditionele marxist.
Zeker.
Maar hoe dan ook, je ziet wel dat één van de onderwerpen daar bij die Franse verkiezingen is dat men wel een beetje klaar is met het oude politieke partij-establishment. Terwijl u hecht toch nog wel, zegt u net, aan een partij met een traditie. Ja. Maar dit is eigenlijk iets van voorbij.
Nou toch, ik zat van de week bij ons. We hebben zo'n kaderschool. Er zitten 15 jongere mensen die een jaar lang een masterclass volgen. Die getraind worden in politieke traditie, in filosofie, in vaardigheden. Dat is toch wel de kracht van een partij. Dat je iedere keer in staat bent om mensen op te leiden, op plekken te brengen. En je hebt het nodig. Je hebt ook een ideologie nodig. Je hebt een visie nodig op een samenleving, op mensen. Nou, en daar is een partij toch wel een garantie voor. En bevlogenheid, charisma van een persoon, dat komt even, maar dat vertrekt ook weer heel snel.
Ja, ja. Henk Nijboer, toch? Je ziet die kritiek op de oude. Ja, in één land wordt het de elite genoemd. In het andere land het politieke establishment. Maar hoe dan ook, die oude partijen, ook die sociaal-democratische partij, nu in Frankrijk dan weliswaar. Die moet zichzelf toch gelijk heruitvinden.
Jazeker. We moeten naar nieuwe vormen en gedachten. De internationale spreekt over doorbreek oude vormen en gedachten. Ja. En dat is ook nodig. Dat heeft de sociaal-democratie ook nodig. En dat zie je ook in Europa inderdaad. En je ziet dat sommige partijen of mensen daar beter in slagen dan anderen. En we zullen dat als in Nederland ook moeten doen. Want er is natuurlijk wel wat gebeurd. Hè. Het is niet zo dat wij op de oude voet als PvdA door kunnen gaan. Ja. Maar we zullen ons herpakken en weer herreizen.
Ja. Nou, misschien dat we het zo nog even over hebben. Tot slot hierover, Kees Verhoeven. We hebben het over Frankrijk. Dat kennen we allemaal, vooral uit de zomer.
Ja.
En waar heel veel mensen graag een tweede huis zouden willen hebben. Ik heb het ook niet. Wie heeft dit hier eigenlijk in Frankrijk?
Nee,
niemand. Oké, ik vraag het maar even. Want mensen denken misschien thuis, ze praten er zo enthousiast over. wat heeft het met ons te maken, die Franse verkiezingen, Kees Verhoeven?
Nou ja, het is van belang omdat in Frankrijk, maar later in dit jaar ook in het Verenigd Koninkrijk op 8 juni en in Duitsland in september natuurlijk de drie grote landen in Europa. De Britten gaan Europa verlaten, maar die hebben nog wel verkiezingen. Gaat natuurlijk enorm veel invloed hebben op de toekomst van de Europese Unie. En dat zal ook enorm veel toekomst hebben op Nederland. Dus dat is de kortste uitleg waarom het belangrijk is. En Frankrijk, morgen zijn daar de eerste ronde. En dan twee weken later wordt bekend wie daar de...
De echte ronde?
Ja, de echte ronde, wie daar de president wordt. Ja, dat is echt wel een hele grote koerswijziging. En ik ben het aan de ene kant wel eens met de analyse dat je zegt van ja, je ziet dat daar de grote kanshebbers zijn nu allemaal van Mélenchon en Macron zijn eigenlijk allebei van niet traditionele machthebbende partijen daar. Dat is in Frankrijk inderdaad echt wel een andere situatie. We moeten ook weer niet gelijk nu alle partijen afschrijven. Je ziet dan in Engeland gaat het nog gewoon tussen Labour en de Tories. In Nederland hebben heel veel gevestigde partijen ook weer gewoon gewonnen. D66 heeft bijvoorbeeld als partij ook gewoon weer allerlei nieuwe leden bijgekregen. Dus wij groeien wel gewoon door, terwijl we een partij zijn. Dus het is niet zo dat alle partijen nu dood zijn en we allemaal een nieuwe politiek
moeten
gaan.
Goed. Ja, tot slot.
Maar in Frankrijk is dat inderdaad wel heel heftig aan de gang. En ik vind voor Frankrijk ook heel erg interessant om te zien. Weet Le Pen nu echt de tweede ronde te halen en een uitdager te zijn? Of blijkt toch weer dat een van de andere kandidaten uiteindelijk wint? En het dan toch weer... Ja, dan zal het waarschijnlijk Macron zijn die wint. En dan wordt het weer een hele andere situatie.
Laatste
dus
woord,
het wordt echt spannend.
Ja, laatste woord.
Van de vier kandidaten zijn er twee kandidaten die afscheid willen nemen van Europa in deze vorm. Ja. Mélenchon en Le Pen. Ja. Terwijl we met Frankrijk niet alleen in de Europese Unie zitten, maar ook in de eurozone. Dus het feit dat Frankrijk niet hervormt, dat de pensioen, dat heel problematisch is. De arbeidsmarkt heel problematisch. De staatsschuld problematisch. Dat raakt ons direct. Dus als er een van die twee kandidaten toonaangevend zal zijn, of als die andere kandidaten niet bereid zijn om te hervormen, raakt ons dat direct. En dat tekent precies de situatie waar we in zitten. Nou ja. We hebben met elkaar te maken.
Nou, feit is in elk geval dat we er gewoon alles mee te maken hebben. Dan toch nog even een ander onderwerp. Ik haal het ook uit het nieuws, maar ook uit de voorpagina van het Nederlands Dagblad. En dat is een verhaal over de SGP. Die heeft vandaag een politieke dag. En de SGP vindt, Kees van der Staaij, die vindt dat er een documentaire, dat is dan een vorm, zou gemaakt moeten worden over de euthanasie. Situatie in Nederland, vooral voor het buitenland bedoeld, om via het buitenland toch het binnenland erop te wijzen dat dat helemaal niet goed gaat met die euthanasieregeling die we in Nederland hebben. U bent toch een beetje, Gert-Jan Segers, als ChristenUnie een zusterpartij, zou ik maar zeggen. Steunt u dit?
Nou, ik vind het een beetje een bijzondere vorm om het buitenland op te roepen ons te gaan bekritiseren.
Ik steunt zeg, u het,
voer het debat.
Ja, dan laat ik het anders zeggen. Ik val u in de reden. Steunt u eigenlijk de gedachte namelijk dat die hele euthanasiepraktijk in Nederland misschien een beetje losgeslagen is en dat dat eigenlijk terug naar af zou moeten?
Nou, we hebben in de campagne een hele intensieve discussie gehad over voltooid leven. De plannen om mensen die gezond zijn, geestelijk, lichamelijk, niets mankeren, maar wel uit het leven willen stappen, om dat te faciliteren. Ik heb daar wel vanuit het buitenland heel veel kritische vragen gekregen. Ik ken geen buitenland met zo'n praktijk. En er zijn heel veel mensen die wel een verruiming van de euthanasiepraktijk in hun eigen land zouden willen, maar die naar de plannen rond voltooid leven kijken met enig afgrijzen. En dat begrijp ik wel.
Ja, dus als u ooit nog een keer aan een formatietafel zou komen, zou u dit wel weer op de agenda willen zetten?
Nou, ik schaam mij achter het advies van KNMG, de artsenbond, de verpleegkundigen, de psychiaters, psychologen die allemaal zeggen, die weg moeten we niet inslaan.
Ja, en die weg, dat is een wetsvoorstel over het voltooid leven. Kees Verhoeven, toch nog even, want het is uw onderwerp een beetje. Ik zei net, euthanasie weer terug naar af. Een beetje rare zin. Maar hoe dan ook, hoe kijkt u daar tegenaan dat het opeens weer die wetgeving en die discussie over leven en dood en ziek zijn en zelf beslissen zo naar boven komt?
Nou, ik vind niet dat de discussie is heel intensief gevoerd over voltooid leven tijdens de campagne. Dat is absoluut waar. Ik zie dit eerlijk gezegd als niet veel meer dan een partijdag van de staatskundig gereformeerde partij die denkt, laten we dit thema eens even onder de aandacht brengen met een film. Dus ik heb dan niet het gevoel dat de euthanasiepraktijk in Nederland nu ineens weer ter discussie staat. Integendeel, ik heb het gevoel dat dit een zeer goed gereguleerde, gecontroleerde en ook zeg maar op dit moment bij de meeste mensen geaccepteerde manier is van omgaan met ondraaglijk lijden en de dood. En de discussie over voltooid leven zie ik als een andere discussie. Die gaat over een andere groep mensen. Het loopt wel in elkaar over en die discussie is heel intensief gevoerd. Maar de euthanasiepraktijk in Nederland staat wat mij betreft niet ter discussie en volgens mij ook niet in het land.
Toch vind ik erom twee, dat voorstel van de SGP om twee redenen echt slecht. Allereerst, je moet het heel zorgvuldig doen. En dit is gewoon een beetje een populistische oproep. Wat eigenlijk helemaal niet bij de SGP past. Ja, thema wel, dat begrijp je wel.
Christelijk populisme is
maar dit. Maar dit is wel erg populistisch over iets wat zo zorgvuldig moet. Want er zijn mensen die uiteindelijk aan het eind van het leven euthanasie plegen. En dat gebeurt heel zorgvuldig in Nederland. En om dan zo deze koers te kiezen. Ja. En de tweede reden is dat de SGP als echt volksvertegenwoordigers, we gaan in Nederland over onze eigen wetgeving. Nederlandse parlementariërs gaan over de eigen wet. Dat ze het buitenland erbij nodig hebben om dit te doen. Ja. Nou, ik vind dat twee redenen niet zo goed idee.
Maar dat laatste is een curieus element. Maar wij zijn niet alleen volksvertegenwoordigers, wij zijn ook deelnemers aan een debat.
Zeker.
Dus als jij een opinieartikel schrijft of een film maakt of welke vorm je ook kiest, het is een bijdrage aan een debat waar we volop aan meedoen. En als de SGP hierover wil spreken, dan juich ik dat alleen maar toe. Het is een onderwerp waar ik zelf ook regelmatig
We zijn het er alleen mee eens.
Okay.
Nou, maar dan liever in de Tweede Kamer.
Okay.
Nee, maar ook daarbuiten. Allerlei andere vormen, dat is allemaal toegestaan. Ja.
Christelijk populisme. Ik had het nog niet eerder zo nadrukkelijk gehoord. Maar
dat vind ik dit. Ik bedoel, je zegt we gaan een film maken om het buitenland op te roepen, om tegen iets te zijn waar een groot deel van het land voor is. En ja, je hebt als politicus andere middelen om dat te doen dan het maken van films en het oproepen van het buitenland om je tegen te keren.
Dan populistisch of is het oproepen van het buitenland populistisch? Wat is dan precies populistisch?
En de aanvliegroute.
De combinatie van het agenderen van een thema op een bepaalde manier met een bepaalde belofte is christelijk populistisch als het gaat om de euthanasiepraktijk in Nederland.
Oké, nou, het is gezegd.
Ja, maar wel ware woorden.
Het is gezegd. Ware woorden of niet, dat is iedereen natuurlijk zelf, hè? Om dat te beoordelen.
Dat is waar.
Ja, dat is waar.
Okay. Woorden dan.
Ja, ik laat het hier even bij.
Dit is Kamerbreed van AVROTROS.
Ja, het is inmiddels 2:04. En we praten met Gert-Jan Segers. Hij is de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. En de Tweede Kamerleden Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid en Kees Verhoeven van D66. We gaan het eerst even toch over de formatie hebben.
beeld dat er de komende jaren heel veel geld te vergeven is, daar heb ik een beetje koud water overheen gegooid. Er zijn gewoon tegenvallers die moeten worden verwerkt. Er zijn ook uitgaven die echt dringend noodzakelijk zijn, die wij als zittend kabinet nog moeten doen. En ik heb ze een overweging gegeven om met name op de zorg ons toe te staan, nog lopend dit jaar extra geld uit te trekken.
Ja, en dit is demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid. Ja, toch even. De afgelopen maanden kregen we steeds het idee dat het hartstikke goed gaat met Nederland. Dat het geld weliswaar misschien nog niet tegen de plinten klotst, maar dat er wat uitgegeven kan worden. Meneer Nijboer, u bent ook financieel woordvoerder. Zeker ook in de vorige periode geweest bij de Partij van de Arbeid. Waar komt dit opeens vandaan?
Nou, het gaat op zichzelf economisch goed en de begroting staat er ook goed bij. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er eindeloos uitgegeven kan worden.
Nee, maar dat weet iedereen. Waarom op deze manier zo gezegd en wat Dijsselbloem zelf zegt, een beetje koud water over die formatietafel?
Nou ja, hij is gewoon uitgenodigd door de formerende partij als minister van Financiën en daar heeft hij uitleg gegeven. Maar ik weet ook niet wat hij daar heeft gezegd over hoe de begroting erbij staat. Wat de PvdA belangrijk vond, is dat op den duur in de campagne waren alle partijen voor investeringen in de ouderenzorg. En daar hebben we ook een motie over ingediend. Heb ik samen met Lilian Marijnissen gedaan van de SP. Van maak nou dat geld vrij bij voorjaarsnota. Want anders krijg je op 1 januari niet meer mensen aan het werk in de ouderenzorg. Die motie is verworpen. En wat ik nu wel zie, dat het kabinet bereid is alsnog die investeringen te doen. Zodat er ook die ouderenzorg verbeterd kan worden. Verpleeghuizen in geïnvesteerd kan worden. Anders kunnen de mensen niet tijdig worden aangenomen. En ik hoop dat de formerende partijen het kabinet dat ook toestaan. Want die houden de boel nog een beetje gesloten. Die houden elkaar een beetje angstvallig vast de afgelopen weken. Dat zie je ook breder in de Kamer. Maar het is wel nodig om die ouderenzorg te verbeteren. Want iedereen heeft beloofd. Ja. En die belofte moet worden nagekomen.
Grappig hoe dat gaat eigenlijk dan zo. Ik stelde een vraag over Dijsselbloem. En over koud water gooien over de formatietafel. Ik heb het woord ouderenzorg nog helemaal niet genoemd.
Het zat in het fragment, hè? Daar sloot ik op aan.
Ja, en dat braadt u dan helemaal uit. Ook als boodschap. Zo werkt dus politieke communicatie, hè?
Nou, dit is een belangrijk onderwerp bij de voorjaarsnota. Het belangrijkste, denk ik, is ouderenzorg. Komt er honderden miljoenen extra voor beschikbaar. En daar strijd ik voor als Kamerlid.
Ja, nee, maar het is leuk om dat zo vast te stellen. En dan begrijpt de luisteraar het misschien ook hoe dat werkt. Want ik had er nog niet zo over nagedacht.
Het is goed om te zien dat de Partij van de Arbeid in ieder geval nu ook weer de ruimte voelt om bijvoorbeeld op het gebied van de zorg echt te zeggen wat ze vinden.
Die Dijsselbloem, uw partij zit aan tafel. Kijk u daar verbaasd van op als partij? Opeens van we moeten een beetje matigen, niet te veel gaan uitgeven, niet te veel willen.
Nou,
waarom wordt dat zo gezegd op dit moment?
Nou, ik denk dat het een verschil zit tussen de feitelijke financiële situatie die geschetst kan worden door de demissionair minister van Financiën. Ik denk dat dat heel nuttig is dat hij dat doet. Daar is hij gespecialiseerd in. Hij weet er alles vanaf. En het is goede en belangrijke informatie. Dat vind ik doodnormaal en zeer verstandig. Zoals ook andere mensen en deskundigen zijn uitgenodigd aan die formatietafel. En dan de tweede kant is natuurlijk de politieke communicatie, waar u zelf net ook even over begon. Een plans koud water over de formatie gieten. Dat vind ik iets anders dan feitelijk informatie geven over de financiële staat van het land. En die twee dingen raken hier vermengd. En dan krijg je toch het gevoel, en dat gevoel is niet terecht of goed misschien, maar dat de minister van de Partij van de Arbeid in dit geval het ook wel weer prettig vindt om het op deze manier te kunnen communiceren.
Ja, leg dat nog even uit.
Nou ja, waarom zou je een plans koud water over een formatie willen gieten?
Waarom
die net
zou je dat
is?
Doen?
Dat is een beetje de taak
om het wat af te koelen. Of misschien het enthousiasme wat te temperen. Ja. En als dat het geval is, dan vind ik het jammer dat dat zeg maar een onderdeel wordt van een discussie die natuurlijk vooral heel feitelijk moet gaan over de cijfers.
Ja, maar u suggereert bijna dat hij dat expres doet om het enthousiasme dus aan die tafel niet verder te vergroten.
Nou, ik suggereer niet zo heel veel meer dan wat de minister van Financiën net zelf in het fragment suggereerde. Ja. Namelijk een plens koud water over iets gooien is iets anders dan duidelijk maken hoeveel financiële ruimte er is. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. En dat is precies die politieke communicatie die hier een rol in speelt.
Dat is het beroep van elke financieel woordvoerder. Dat heb ik in de fractie de afgelopen 4 jaar mogen doen. Er zijn heel veel wensen. Jongens, het kan niet allemaal. En dat moet de minister van Financiën ook altijd doen.
Maar de Koolmees is voor mij altijd zo'n warm bad. Ik mag altijd...
Ik heb heel veel moties zien teruggetrokken worden van deze ingreep van Wouter Koolmees.
Dat is precies wat Kees Verhoeven bedoelt. Hij had natuurlijk ook het warm bad...
Als je denkt dat je 11 miljard ruimte hebt en dat blijkt 3 miljard te zijn of iets in die orde, nou ja, noem het een plens koud water, noem het ontnuchtering. Het staat er gewoon iets minder goed voor dan we hadden gedacht. Maar nog altijd staan we er goed voor.
Ja. Gert-Jan Segers, toch even, ik had het net over de SGP... in aanleiding ook van wat in het Nederlands Dagblad staat. En daar staat trouwens ook dat de SGP hoopt dat die formatiebesprekingen mislukken. Want de SGP ziet gewoon niet zoveel in deze combinatie. Als zusterpartij, vindt u dat ook eigenlijk?
Nou, wij hebben het advies gegeven om aan deze partijen om te gaan praten. Omdat dat recht doet aan de uitslag van de verkiezingen.
Ja, maar...
En wat ik vooral hoop is dat ze een beetje tempo maken. Het gaat ontzettend traag.
Maar tempo richting slagen of tempo richting afbreken?
Als je eruit komt, dan heb je een akkoord. Kom je naar de Kamer en dan weten wij onze rol. Dat is een oppositiepartij. En gaan we met heel veel vreugde en heel veel enthousiasme gaan we die invullen.
Ja, en als je er niet uitkomt...
Maak een beetje vaart.
Ja, maar als je er niet uitkomt, dan is het er niet. Wat zou u het prettigst vinden als waarnemer?
Dat is mij. Wij bereiden ons op alle scenario's voor. Dus we hebben heel veel plannen gemaakt. En die kunnen wij inzetten bij een eventuele onderhandeling. Maar die kunnen wij ook zo inzetten als oppositiepartij tegenover deze combinatie. Maar wat ik hoop is dat ze vooral een missie vinden. Dat ze vaart vinden. Dat er een beetje engagement in komt.
Ik vind de politieke rolverwisseling ook wel interessant. Hiervoor hadden we een kabinet met Partij van de Arbeid en VVD. Die zich jarenlang angstvallig aan elkaar hebben vastgeklampt. Zoals de heer Nijboer net weer tegen mij zei. Om hun coalitie, die eigenlijk te snel gevormd was, overeind te houden. Daarvoor zat er een kabinet waar de ChristenUnie ook... er zat nog het kabinet Wilders, maar we hebben in 2006 een kabinet gehad met de ChristenUnie.
Ja.
Dat heeft eindeloos geduurd, die formatie. En nu hoor ik de ChristenUnie weer praten over vaart maken. Ik denk dat elke formatie zijn eigen snelheid, zijn eigen combinatie, zijn eigen dynamiek heeft. En ik denk dat er nu gewoon gewerkt moet worden aan een zorgvuldige... belangrijk vinden, een zorgvuldige formatie.
Balkan
Energie
was anderhalve maand klaar.
Ja, maar ik herinner
dus dat was ietsje sneller dan wat we nu zien. Maar weet je, het maakt niet
veel uit.
Het maakt me niet
zoveel
uit. Ja, het was daarna 100 dagen. Dat vond ik geen gelukkige keuze.
Oh, dat vond u niet gelukkig.
Maar wat ik hoop is dat er wel snel duidelijkheid komt. Van jongens, gaat dit door of gaat dit niet door? En we hebben in ieder geval de indruk gehad. En we horen er heel weinig van inhoudelijk. Maar dat er heel veel rondjes zijn gedraaid.
Ze zijn pas 11 dagen aan het praten, meneer
Segers. We moeten hier geen Belgische toestanden krijgen. Maar ik vind snelheid en vaart niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste wat de PvdA betreft is dat er zo'n progressief mogelijk kabinet komt. Dus ik hoop wel dat GroenLinks dat echt dik heeft gewonnen, dat ook weet te verzilveren. Wij hebben dik verloren, dus wij staan aan de kant. Dat is hoort ook in een democratie. Maar ik hoop echt dat GroenLinks de kans krijgt om een progressieve kant aan het kabinet te geven.
Toch even, je zegt wij staan aan de kant. Dat is even een gevoelsvraag. Hoe is dat in zo'n kleine fractie? Dan zit u op zo'n fractievergadering aan een nu nog grote tafel met heel veel lege plekken.
We zijn al verhuisd.
U bent al verhuisd.
Ja, we zijn al naar beneden verhuisd. Want we zaten inderdaad, de eerste keer zaten we met 9 man in een fractiekamer waar meer dan 40 in konden. En dat hebben we 1 keer gedaan. Het is wel even wonderlijke, maar eerlijk gezegd zijn we nu, we staan er weer met z'n 9. We hebben er zin in. Momenteel kunnen maar 4 Kamerleden het woord voeren, omdat bewindspersonen niet met elkaar kunnen debatteren. Dus we doen het nu met z'n 4, maar we zijn met z'n 9 echt wel een team aan het worden dat enthousiast is, dat er weer zin in heeft. En we gaan goed oppositie proberen te voeren. En ook kwaliteitsoppositie met eigen plannen komen. De kanten bijvoorbeeld voor de ouderenzorg, wat ik u zojuist zei inderdaad. Dat proberen we wel binnen te halen. Dat is de Kamermeerderheid voor en het is nog niet geregeld. Dus daar zit ik voor in de Kamer om dat te bereiken, dat soort dingen.
De ouderenzorg, dat wordt echt een speerpunt, hè?
Ik ben ook woord voor de zorg op moment.
Maar u heeft 4,5 jaar in een kabinet gezeten. Heeft er hartstikke veel aan kunnen doen.
Zeker.
U had zelfs een staatssecretaris.
Zeker, we hebben een 500 miljard bezuinigingen teruggedraaid. Afgelopen november 100 miljoen extra geïnvesteerd. Was de VVD allemaal tegen. Rutte in de campagne een maand van tevoren moet 2 miljard bij. Overtoepte en nu het kan doen, loopt hij weg.
Ik vind het wel mooi om te horen dat de Partij van de Arbeid, want die zijn genoeg gestraft. Die hebben 29 zetels verloren. Die hebben dus, hun fouten zijn dus echt zwaar beboet door de kiezer. Ik vind het mooi om te zien, dat meen ik oprecht, dat Nijboer en Co. Met zijn partij weer, dat ze er weer wat van willen maken. En ik hoop ook dat ze dat lukt. Want het is nergens voor nodig dat de Partij van de Arbeid maar 9 zetels heeft in het land. Dat hoeft helemaal niet.
De komende verkiezingen, daarvan weten we de datum nog niet. Maar iedereen is er geloof ik al wel weer klaar voor. Even een ander onderwerp.
Er is echt sprake van gestold wantrouwen in Groningen. En dat is iets wat niet de mensen in Groningen te verwijten is. Dat is iets wat veroorzaakt is door de gaswinning. En waar dus zij verantwoordelijk voor zijn, die verantwoordelijk zijn voor die gaswinning. De NAM die dat doet, de Rijksoverheid die daar vergunningen voor gegeven heeft. Ik als minister die daar in deze kabinetsperiode verantwoordelijkheid voor heeft gedragen voor wat daar met betrekking tot die gaswinning en de aardbevingen in Groningen is gedaan. Er is sprake van gestold wantrouwen en wat we voor elkaar moeten krijgen is dat we dat oplossen.
Ja, Gert-Jan Segers, wat hoor je hier een minister die de afgelopen jaren dat onderwerp steeds qua temperatuur heeft zien oplopen? Een steeds fellere en emotionelere discussie werd het. Wat hoor je eigenlijk deze minister nu hier zeggen aan het eind van zijn rit?
Ja, misschien wel iets van reflectie, iets van deemoed. Gestold wantrouwen, hè? Dus dat de afstand tussen Groningen en Den Haag dat die groter is geworden. Hij heeft nu net besloten om de gaswinning met 10% naar beneden bij te stellen. Wat ik heel tragisch vind, en dat gold voor eerdere besluiten om die gaswinning naar beneden bij te stellen, is dat iedere keer het gevolg was van druk van buitenaf. Het was of een rechtelijke uitspraak, of nu het staatstoezicht op de mijnen, of Raad van State die zeiden, jongens, dit kan zo niet. En dat de politiek niet consequent de keuze heeft gemaakt om voor de veiligheid van de Groningers te gaan, om veel sneller te investeren in die transitie, in de omslag naar schone energie, dat we die gaskraan verder naar beneden dat we hem dichtdraaien. Dat is het afgelopen kabinet niet gelukt, dat is deze minister niet gelukt. Je ziet hier nu, je hoort iets van zelfreflectie, maar het is too little, too late.
Ja, maar is die zelfreflectie niet eerder te vertalen dat je hier een beetje verhulde excuses voor het gevoerde beleid voert, ook van deze minister, of ga nu te ver?
Ja, ik zei iets van deemoed klinkt erin door. En ik vind dat wel pijnlijk. Na al die jaren waarin mensen zich zo in de kou hebben voelen staan. Ik heb meegelopen met die fakkeltocht van Groningers. En ik heb ben aangeschoven bij een gezin in het aardbevingsgebied. Een rustig, fatsoenlijk, goed gezin. Waarin zoveel pijn zat. Zoveel boosheid. Een jongen die als gevolg van alle onzekerheid een keer was blijven zitten. Een vrouw die hartklachten heeft. En als je dan die mensen door Groningen ziet lopen. Die nuchtere Groningers. Die gewoon oprecht boos zijn. Ja, dan vind ik het een hele beschamende episode in onze geschiedenis. Dat we zo met Groningen zijn omgegaan.
Ja. Henk Nijboer, u was deze week voor het eerst ook de woordvoerder over dit onderwerp in een groot debat over het gas in de Kamer. En u zei daar ook, ik voel mij op die kritiek met name ook op aangesproken. Met andere woorden, u liet ook doorschemeren. Ik heb al die jaren met de Partij van de Arbeid in het kabinet gezeten. We hebben blijkbaar fouten gemaakt of iets niet goed gezien. Heeft u eigenlijk als politicus spijt van dat beleid wat u toch die afgelopen jaren steeds ondersteund heeft?
Nou, Lodewijk Asscher heeft in Westerbroek in de campagne ook excuses gemaakt voor hoe het nu met Groningen gaat. En dat draagt de PvdA, overigens ook meerdere partijen in de Kamer en ook een langer verleden, verantwoordelijkheid
dat
voor.
Dat is toch feit?
Jazeker. Want ik ben geboren en getogen daar. Hè. Ik kom uit Ten Boer en ik heb in Groningen gestudeerd, woon nog in Groningen. En als je daar om je heen kijkt, als je ziet dat daar tienduizenden mensen hun huis moeten versterken, scheuren hebben, heel veel procedureel gedoe hebben met de NAM, daarna met het Centrum voor Veilig Wonen, zoals dat dan heet. Dat mensen soms 2 jaar uit het huis zijn gezet en nog niet weten hoe ze een nieuw huis moeten krijgen. De sociaal-psychologische ellende die nu om zich heen grijpt. Het is immens. En dat kun je als overheid de mensen niet aandoen. En dat is gewoon niet goed gegaan. En Kamp heeft inderdaad een beetje verhuld. Die is niet zo royaal met excuses, maar een beetje verhuld in het debat. Toch wel deemoedig opgetreden. Maar daar zijn ze nog niet mee geholpen. Er moet echt nog heel veel gebeuren. Het ministerie van Economische Zaken zitten allemaal verstrengelde belangen. Die bepaalt het veiligheidsniveau. Die bepaalt hoeveel gas er mag gewonnen worden. Die bepaalt het investeringsprogramma. Alles loopt er door elkaar heen. En dat is niet goed. Dat gaat niet goed. Dat kon niet goed gaan. En dat is niet goed gegaan. Ja. En dat hadden we inderdaad, als u mij vraagt, hadden we dat eerder uit elkaar moeten trekken. Hadden we daar fors op moeten treden. Daar heeft u gelijk in.
Ja, want juist omdat u ook uit Groningen komt en daar die omgeving en die situatie heel erg goed kent. U heeft nou ook mede bepleit, hè, dat die gaswinning met een fors percentage omlaag gaat. Ja. En waarom is dat dan de afgelopen jaren, en de minister neemt dat ook nu over. Ja. Waarom is dat dan toch die afgelopen jaren u niet gelukt? Of is er op de achtergrond steeds gedreigd van valt het kabinet of weet ik veel.
De gaswinning zelf is natuurlijk wel omlaag gegaan. Er is één schandaal gebeurd, dat is in 2013. Toen waren de eerste bevingen geweest in Huizingen. Het was allemaal onzekerheid van wat is de relatie. Dat werd ook allemaal, het moest allemaal onderzocht tussen gaswinning en aardbevingen. Dat werd eerst ontkend. En toen is er nog maximaal gewonnen. 54 miljard kuub in dat jaar. Dat wist niemand, dat wisten we achteraf. Daar is ook heel hard schande van gesproken in de Kamer, maar het was wel gebeurd. En toen zijn ook de ergste aardbevingen gebeurd. Dat is echt heel ernstig. En daarna is er wel elk jaar bijna elk half jaar is er gasmindering ingezet. Alleen het is nog steeds op basis van de onderzoeken. De NAM heeft daar te veel invloed op. De onafhankelijkheid staat ter discussie. Nu kan er wel weer 10% af, terwijl het vorig jaar niet kon. Ja. En daar heb ik ook heel hard over gehoord dat in het debat deze week. Dat niet zo lang
kan. Deze week, maar niet vorig jaar.
Nou, daarvoor ook Jan Vos heeft de omkering van de bewijslast geregeld. Heeft elke keer de nadruk gelegd op minder gaswinning. Met Jeroen Dijsselbloem heeft al 2 jaar geleden gezegd... Financiën speelt geen enkele rol meer. Wel als we hier in de kou zitten. Nee, dat is echt waar.
Ja, maar de forse reductie van gaswinning was toch altijd het gevolg van een rechtelijke uitspraak of de Raad van State of nu staatstoezicht.
En politieke druk.
Ja, maar ja.
En politieke druk. De Kamer heeft Kamp ook een paar keer gedwongen tot lagere gaswinning.
Je wees nu net naar links en naar rechts toen je zei we hebben allemaal schuld. Wij hebben een tegenbegroting ingediend afgelopen jaar waarin er ook gewoon de gaswinning naar beneden is gegaan. Dus wij hebben gewoon boter bij de vis geleverd. Zeker. Het is een politieke keus. Dus ik vond die beweging naar links en rechts vond ik een beetje makkelijk.
Nee.
Wij hebben echt een andere keuze gemaakt. En het is steeds druk van buitenaf geweest waardoor die gaswinning naar beneden
gaat. Maar hier heeft Groningen nog steeds niks aan. Dit is allemaal waar. Deze discussie is allemaal gevoerd. En dat is inderdaad niet goed gegaan. Ik denk dat je ook geen 6 keer sorry moet zeggen. Je moet nu vooruitkijken. En ik denk dat er nu uiteindelijk de ruimte is om wel te zorgen dat die schadeafhangeling royaal en goed gaat gebeuren. Ik denk dat het goed is dat de NAM daar nu niet meer de rol in heeft die ze daarin hadden. En ik denk dat het tijd is dat we gewoon met een soort gasafbouwplan komen. Zodat er gewoon duidelijkheid ontstaat over de toekomstige winning. En de manier waarop we omgaan met de mensen, de huizen, de schade in Groningen. Dat is nu wat er moet gebeuren. En volgens mij is daar nu ruimte voor. En het is absoluut waar. D66 en ChristenUnie en de SP hebben er allemaal hard op gehamerd de afgelopen jaren. Vanuit de oppositie. Het is absoluut waar dat te langzaam en te weinig is geweest. Dat moet nu ingezien worden. En we moeten nu vooruitkijken om Groningen weer te betrekken bij de rest van het land. Want ik denk echt wel dat er heel veel schade is. Letterlijke schade. Maar ook schade als het gaat om de samenhang in ons land. Ik heb echt gezien wat Groningers, hoe kwaad ze zijn. Hoe woedend ze zijn. Dat is misschien... ook nog wel een extra schadepost waar we heel veel in zullen moeten stoppen om dat weer te overbruggen.
Hoe dan ook, een keerpunt wat Groningen betreft. Ja. We gaan naar het buitenland.
I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. Our opponents believe because the government's majority is so small that our resolve will weaken and that they can force us to change course. They are wrong. They underestimate our determination to get the job done.
Kees Verhoeven, u bent Brexit-rapporteur, heet dat zo, in de Kamer.
Ja, ook nog eens.
En wat betekent dat eigenlijk? Dat u elke week naar Engeland moet om te rapporteren?
Nee.
Een huisje daar, of?
Ik heb daar ook geen tweede huisje, zou ik tegen de heer Segers willen zeggen. Nee, dat betekent dat je namens de Tweede Kamer... dat doe ik overigens met Pieter Omtzigt van het CDA en Anne Mulder van de VVD... volgt wat er allemaal gebeurt en rapporteert over wat de verstandige koers zou zijn. Dat is eigenlijk een advies voor de Nederlandse positie daarin. En dat doen wij de komende maanden met z'n drieën. We zullen 1 keer naar Londen afreizen, maar daar blijft het wel bij. Verder is het vooral heel veel lezen en heel veel praten met mensen die er verstand van hebben.
Ja, en we hadden het net over de Franse verkiezingen. Mm-hmm. Wat zou u daar stemmen?
Dat is ook niet moeilijk voor mij. Ik zou daar Lib Dems stemmen. De enige partij die eigenlijk zegt... we moeten de Brexit zo zacht mogelijk proberen te laten zijn. En ik denk dat Tim Farron, de leider van de Lib Dems... misschien zelfs wel een campagne gaat voeren om echt te zeggen... we moeten erin blijven.
Ja. En zou dat dan een nieuw referendum moeten worden?
Dat is heel ingewikkeld. Ik denk alleen dat het heel duidelijk is dat er 1 partij is... die eigenlijk pro-Europees is in het Verenigd Koninkrijk. Want Labour met Corbyn ligt eigenlijk op zijn gat... om het maar even zo te zeggen. En May heeft deze verkiezingen uitgeroepen. Ze zegt om draagvlak te krijgen. Maar eigenlijk doet ze hetzelfde als Cameron. Ze wil de tegenstrijd in haar eigen partij oplossen. En ze wil de maximale ruimte krijgen. De maximale overwinning boeken. Ja,
maar als u al die analyses in de kranten zo op de voet volgt.
Ja.
En daar ook straks naartoe gaat. Zou je ook kunnen zeggen dat dit hele proces met verkiezingen... en de discussie die het uiteindelijk toch vooral oproept... Europa, dat is toch het hoofdonderwerp. Mm-hmm. Dat er misschien op termijn nog een mogelijkheidje is... dat hele Brexit in de gedachten zoals de conservatieven dat bepleiten... niet door zou gaan?
Ik denk dat het wel van een Brexit zal komen. Helaas, uitroepteken. D66 was natuurlijk absoluut geen voorstander van en vond het zeer teleurstellend dat de Britten zo gekozen hebben. Ze hebben zo gekozen. En je ziet dat May nu ook echt zegt van dit is geen verkiezing om het alsnog terug te draaien. Ze zegt Brexit will be Brexit. Hè. Dus zij zegt echt zelf ook van deze verkiezingen zijn veel meer om draagvlak te krijgen voor de manier waarop we uit elkaar gaan dan het terugdraaien ervan. Maar je ziet in het Verenigd Koninkrijk tegelijkertijd dat heel veel mensen nu toch echt wel geschrokken zijn van het feit A, dat ze thuisgebleven zijn. Of B, dat ze voor een Brexit hebben gestemd. Ja. En toch wel zien dat er heel veel onzekerheid naar het land toe komt. Dus het kan zo zijn dat er een hele grote groep Engelsen stemt voor bijvoorbeeld de Lib Dems voor een verblijf in de Europese Unie. Maar dat zal dan echt een enorm nieuwe discussie in het land oproepen die ik nu niet even kan samenvatten in een toekomstige uitslag of wel of geen Brexit. Nee. Ik denk dat dat nog echt wel heel veel stappen zou vergen dan.
Ja, Gert-Jan Segers, u zit Europees samen met de conservatieven in één fractie. Ja. Dus nou ja, om dat maar even door te trekken, de lijn van waar zou u op stemmen in Engeland. Zou u in elk geval dan op de conservatieven stemmen?
Ja, maar wel de pro-Europese fractie, zeg maar wel de pro-Europese deel daar. Ik vind het echt een enorme zwarte bladzij in de Europese samenwerking. Dit is het land dat het oudste parlement van de wereld herbergt, waar we economische banden mee hebben, culturele banden. En die neemt afscheid. Ik heb dat zo dramatisch gevonden, ook voor de Europese samenwerking. En dat is een enorme waarschuwing voor ons allemaal. De factor daar in de discussie die leidde tot de Brexit was ongecontroleerde migratie. Als we migratie niet op een goede manier reguleren, dan knaagt dat aan het fundament van Europa. En als Europa niets anders kan bedenken dan alleen maar heel hard doorhollen richting een politieke unie, richting een soort Verenigde Staten van Europa, dan roep je dit soort tegenkrachten op. Dus het is hoog tijd om Europa te hervormen. Hier en daar minder, hier en daar meer Europa. Maar we zullen echt toe moeten naar Europa dat werkt. En dat zal een Europa van verschillende natiestaten zijn, die onafhankelijk blijven, maar wel heel goed samenwerken. En als ons dat niet lukt, dan zou dat wel eens het begin van het einde kunnen zijn. En dat is een einde wat ik absoluut niet wil.
Ja, maar met name die fractie die wat positiever tegen Europa staat in de conservatieve partij,
Die hebben verloren.
En die worden eigenlijk met deze verkiezingen, en Kees Verhoeven zei het al, die interne problemen, is eigenlijk een poging om die uit te schakelen. Ja. Met andere woorden, het wordt absoluter misschien dat uittreden.
En nou, ik denk dat binnen de conservatieve partij, voor zover ik die partij ken, het niet de discussie is wel of geen Brexit. Dat punt, Paul, daar ben ik met Verhoeven.
Dat zijn we nu
voorbij. Dus is het een harde of een zachte? Welke voorwaarden? Hoe snel? Dat is het grote debat. En voor ons zijn er ook enorme belangen. Denk bijvoorbeeld alleen aan de visserij. We hebben eeuwenlang daar zeg maar de visgronden samen beheerd. Een Brexit kan leiden tot een enorme klap voor onze visserij. Als we daar niet snel tot een vergelijk komen, dan raakt dat ons land en onze visserij ook enorm.
Ja, Henk Nijboer, de premier Rutte noemde van de week in het debat, want volgende week is er een Europese top over Brexit met name ook, noemt het een ramp voor iedereen die bij deze afhandeling van Brexit betrokken is. Dus ook een ramp voor ons, gewoon voor Nederlanders. Ja. Met andere woorden, vindt u dat ook gewoon een ramp? Hoe
dan? Het is echt ontzettend slecht. En ik moet zeggen, de Tories maken er ook wel een enorme bende van. Hè? Ze beloofden 350 miljoen voor de zorg elke week erbij. En wat krijg je? Een afgetreden premier, nieuwe verkiezingen, een dikke zooi in Europa. Allemaal beloftes die niet worden waargemaakt. En eerlijk gezegd maak ik me ook wel zorgen over de voorwaarden waaronder Engeland wil uittreden. We moeten niet rancuneus zijn. Dat ben ik zeer ook met de heer Segers eens. Want we hebben echt belangen. Nederland is handelsland. Dus we moeten echt niet rancuneus zijn. Maar we moeten ook geen gekke Henkie zijn. Als zij met een lage VPB-tarief al onze bedrijven willen lokken, ja, daar moeten we niet mee instemmen. Dan moeten we als harde voorwaarden aan die onderhandelingen wel stellen. Ja. Als zij allemaal met bankenregulering de Europese financiële sector weer in gevaar willen brengen, en anderzijds wij als Nederland met soepele bonusregeling die lui willen halen, dan moeten we echt wel een beetje. Ja, dat is deze 60 in begin al een beetje te piepen.
Ik begin te piepen omdat ik gelijk de verkiezingsretoriek hoor. En ik ben het op zich niet waar. Ik ben het inhoudelijk ook nog wel met u eens.
Oh, dat is mooi.
Maar wat ik veel belangrijker vind, en laten we er niet te makkelijk over praten, want dat wordt in de Kamer breed gedaan. We gaan wel even wat handelsverdragen sluiten en we gaan wel even uit elkaar.
Dit is
een ramp, omdat het het meest complexe, veelomvattende proces is wat er sinds de Tweede Wereldoorlog is geweest als het gaat om Europa.
Onbekend
het
terrein.
Uit elkaar halen van alles wat we in decennia lang op allerlei terreinen, handel, veiligheid, sociale verplichtingen, rechten van burgers. Zowel de burgers vanuit de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk en vice versa. Er zijn zoveel terreinen waar we jaren, decennia lang samenwerking hebben opgebouwd. Dingen hebben opgeschreven, hebben afgesproken, juridisch ook. En dat moet nu allemaal uit elkaar getrokken worden. Dat is al op zich al een ramp. En dan denk ik dat het niet goed is. En daarom was ik een beetje kriegel. Dat we te makkelijk even over bonussen, veiligheid, handel. Het is een megaproces waarbij we vooral moeten zorgen dat de rechten van heel veel burgers, zowel de Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk, maar ook andersom, dat die goed geregeld worden. En dat wordt een megaklus. En alle mensen die zeggen, de Thierry Baudet en de Geert Wilders van deze wereld, die allemaal zeggen, nee, dat is hartstikke mooi en we gaan dit even regelen. Nee, hier doen geen enkele bijdrage aan dit ingewikkelde proces. En ik ben blij met drie politici aan tafel te zitten die in ieder geval zeggen, we moeten met z'n allen zorgen dat we de belangen van Nederland en de Europese Unie zo goed mogelijk dienen. En dat wordt een megaklus.
Ja, Henk Nijboer nog even. Uw zusterpartij, Labour, zit in een behoorlijk ingewikkeld dilemma. Was eigenlijk deels tegen Brexit, maar een ander deel was er eigenlijk voor. Ja. Hoe taxeert u eigenlijk de positie van die partij daar?
Ik zei al, die conservatieven hebben er echt een bende van gemaakt. En dat biedt ook nog wel weer kansen voor Labour om weer aan de verkiezingen mee te doen. Want als je ziet hoe zo'n, ze hebben de Brexit, beloofden ze gouden bergen. En ik ben zeer met Verhoeven en Segers eens. Het is een enorme bende aan het worden in Europa. En het heeft enorme consequenties, niet alleen voor Engeland, dat zal het hebben, maar ook voor Europa als geheel.
Moet Corbyn dan niet weg? Want ik denk niet dat ze met Corbyn nog enige deuk in een pakje boot kunnen slaan. Iedereen in het land, alle lagen van de bevolking, vinden Corbyn zwakker dan mee.
Even los van Corbyn en de Lib Dems en wie dan ook aan de andere kant van de Noordzee. Aan onze kant ligt nu een enorme grote vraag. Hoe gaan we verder met Europa? Juncker heeft een aantal scenario's geschetst. Zeg, versneld doorgaan, hè? Verhofstadt, wat toch traditioneel een vriend van D66, die zien daar inderdaad het scenario. Jongens, nu even doorpakken. Er zijn andere scenario's die zeggen, jongens, we gaan een beetje afschalen. Ik denk wel dat de grote opgave is, hoe zorgen we ervoor dat de desintegratie uit een van Europa gestopt wordt?
Maar daar ben ik heel duidelijk geweest.
En hoe we ervoor zorgen dat het gaat werken. Ja. En zeker ook migratie, arbeidsmigratie, wat ook Lodewijk Asscher herhaaldelijk heeft geagendeerd. Dat moeten we een beetje uit de verkiezingsretoriek halen. Het is een enorme opgave, want overal waar populisme de kop opsteekt, gaat het altijd gepaard met zorgen over migratie.
U stelt heel veel terechte vragen en er zijn ook echt duidelijke antwoorden.
Ja, die heb ik ook gegeven.
De scenario's, zoals die er liggen. Kijk, wat D66 betreft is het absoluut waar dat het draaglijk voor Europa onder druk staat. En dat je dus kritisch moet kijken naar de organisatie van Europa. En dan zeg ik dus een sterk, sober en slagvaardig. En sober sluit ook heel erg aan bij wat u altijd zegt. Ja. Van niet op alle terreinen, maar meer, meer, meer.
Exact.
Maar ik zeg er dan tegenover, op de belangrijke terreinen waar Europa het niveau is waar de oplossingen voor mensen kunnen komen. Migratie, terrorisme,
milieu,
energieinkoop, milieu. Ja. Daar moeten we dan ook durven om wel stappen te zetten. Omdat we dan laten zien dat de problemen van mensen oplossen.
Ja. We zijn het eens.
Totaal niet historisch, maar wel consistent.
Dat is altijd wel goed om te horen in een programma, dat politici het met elkaar eens zijn. Oh. Ik maak even tot slot een overstapje naar Turkije om even de buitenlandagenda af te vinken. Maar het is niet zomaar een onderwerp, want daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Daar hebben we over gehoord, over het referendum afgelopen zondag. Hoe dan ook, de Erdogan heeft een beetje gewonnen. Overweegt het doodstrafreferendum in te voeren en dat erdoor te krijgen. Meneer Nijboer, dat heeft ook met de toekomst van Europa te maken. Want wij willen altijd nog dat Turkije, en althans sommigen willen dat Turkije bij de Europese Unie behoort. Waar staat u eigenlijk op dit moment? Want er is ook in de Kamer over gesproken. Er was wat twijfel over uw positie.
Oh, dat geloof ik helemaal niet. Want Kati Piri in het Europees Parlement, die is ook van de PvdA, die is rapporteur daar, die heeft een heel duidelijke afkeuring over die uitkomst uitgesproken. Ook de consequenties voor de onderhandelingen met Turkije daar ook heel helder uiteengezet.
Over
dat heeft onze fractie in de Kamer net zo.
Maar ik heb het nu over wat deze week in de Kamer werd besproken. Ja, Kees Verhoeven.
Ik vond het jammer om te zien, er waren eigenlijk drie smaken. Er waren de ChristenUnie zei eigenlijk van, je moet nu gelijk de onderhandelingen stopzetten.
Ja. Kappen ermee.
D66 zegt, als dit inderdaad de definitieve uitslag is en die grondwetswijziging doorgaat, dan moet je het inderdaad stopzetten.
Dat zeggen wij ook.
Nou, de Partij van de Arbeid, de CDA en VVD kwamen eigenlijk met een motie dat de Europese Commissie nu nog iets moest gaan onderzoeken of de grondwetswijziging wel samen kon vallen met de toetredingseisen aan de nieuwe lidstaten. En daarvan denk ik dat het weer een stap inbouwen is die je ze nu dan te vaak hebt ingebouwd. Volgens mij moet je nu gewoon helderheid bieden.
Als dit doorgaat, verschillen zoeken die er niet zijn. Volgens mij zijn alle partijen het hier.
Ik had nog graag wat fermer
hierover eens. Nou, Kati Piri is ontzettend ferm geweest. En mijn collega Kirsten van der Hul in de Kamer evenzeer. Dat Erdogan meer macht geven. Een democratische waarden, zowel voor journalisten als zeg maar de democratische waarden in het land, de verhoudingen, daarop scherp stellen, dat dat een grote stap achteruit is en dat dat ook consequenties heeft.
Maar
voor
dan even simpel, als de grondwetswijziging doorgaat, dan wil de Partij van de Arbeid dus dat de toetredingsonderhandelingen gewoon
opgeschort worden. Ja.
Nee, ja, stoppen.
Dat is het verschil.
Ja, nou, opschorten is dat het altijd nog weer kan opgepakt worden.
Ik zie dat helemaal niet gebeuren. Dat land moet voldoen aan allemaal burgerrechten en gaat dat verkeerde kant op. En ze zijn er nog lang niet. Ze zijn er nog lang niet.
Ja, geef je nog even.
Met journalisten, persvrijheid, burgerrechten, journalisten die worden opgesloten.
Het is het
menselijke vrijheden, homodiscriminatie en weet ik wat niet allemaal gesteld. Dus daar moeten ze allemaal aan voldoen. Nou, dat gaat niet gebeuren.
Ja, het is met de meeste journalisten achter de tralies. Het is volstrekt duidelijk dat Turkije niet bij Europa hoort. Vandaag niet, morgen niet en in de verre toekomst ook niet. Dus nou, dan moet je heldere wijn schenken. Dan moet je klaarheid scheppen. En dat is inderdaad stoppen met onderhandelingen. Praten over goed nabuurschap. Hoe kunnen we op een goede manier met elkaar omgaan? Denk bijvoorbeeld aan humane opvang van vluchtelingen. Daar hebben we Turkije bij nodig. Maar waar dit ook nog eens een keer ons huiswerk bij geeft, dat is de positie van Turkse Nederlanders. Die spreken over mijn president en een president die spreekt over mijn onderdanen, terwijl het over Nederlanders gaat. Dat is ook een heel problematisch aspect aan deze hele discussie.
Waarmee Turkije nog steeds op de binnenlandse politieke agenda staat. Dat is duidelijk. Oké, de allerlaatste toch even, Kees Verhoeven, de formatie. Ik heb niet echt aan u gevraagd. Hoe loopt het af? Wat gebeurt daar?
Nee, daar was ik ook blij mee dat u dat niet gedaan
heeft. Gaat u niks over zeggen? Wat zou ik daar nou over kunnen vragen waar een luisteraar iets aan heeft?
U zou er zeer veel over kunnen vragen. Ik denk dat het alleen mijn positie is om nu iets te zeggen waar de luisteraar pas op de lange termijn wat aan heeft. Namelijk dat alles wat ik nu zeg alleen maar verstorend werkt op datgene waar we allemaal uiteindelijk graag naartoe willen. Namelijk een stabiel kabinet wat Nederland weer economisch sterker kan maken en de samenhang in het land kan vergroten.
Laatste zin.
Er zit iemand in mijn oor.
Kan het niet wat transparanter en wat minder in de houtgreep met elkaar als partij? U stemt alle moties met elkaar af. Sommige moties van ons mogen niet meer worden ingediend.
Kan blijkbaar niet. Dit is alles wat we er wat dit betreft uitkregen. Gert-Jan Segers, Henk Nijboer en Kees Verhoeven. Dank en ook dank aan de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Volgende week zijn we er weer. Dag.
Thuis bij AfroTros.
NPO Radio 1.
Radar, jouw consumentenprogramma. Iedere zaterdag tussen 3 en 4 op NPO Radio 1. Met deze week...
Je mobiele telefoon gaat en je krijgt iemand met een Indiaas accent aan de lijn die zegt dat hij van Microsoft is en dat je computer in gevaar is.
You need to go ahead and turn off your computer.
Wij vertellen je wat je in zo'n situatie moet doen. En waarom wordt het ziekenvervoer niet vergoed als je kanker hebt en je voor immuuntherapie naar het ziekenhuis op en neer moet?
Radar, jouw consumentenprogramma. Zometeen tussen 3 en 4 op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Wist je dat fysiotherapie al enkele jaren een universitaire opleiding heeft? Op de campus van SOMT in Amersfoort word je opgeleid tot universitaire master in fysiotherapie. Ook voor uitgeloten studenten geneeskunde een ideale keuze. SOMTUniversity.nl.
Als ik toch tegenwoordig zelf online mijn vakantie boek?
Zelf mijn huis aan toeristen verhuur?
Of zelf al mijn bankzaken regel via een app?
Dan kan ik toch zeker ook zelf mijn bezichtigingen doen als ik mijn huis verkoop?
Huis verkopen? Makelaarsland.
Lees ook alles over onze samenwerking met de Universiteit Maastricht. SOMTUniversity.nl.
Wij van Incentro willen graag wat bekender worden. Misschien wel net zo bekend als onze koning. Help ons! En trek daarom op Koningsdag iets aan in de prachtige kleur van Incentro. Oranje! Post je selfie, gehuld in Incentro Oranje, op onze Facebookpagina voor een vorstelijke beloning. Incentro, een IT-bedrijf.
Sommige mensen zijn beter in vergaderen dan in beleggen. Anderen zijn weer beter in knuffelen, pizza's bakken of misschien wel inparkeren. Daarom heeft de Rabobank voor iedereen die beter is in andere dingen dan beleggen, Rabo Beheerd Beleggen. Dan gaan onze specialisten voor u aan de slag. Ervaar het gemak en kijk voor de voorwaarden, risico's en kosten op rabobank.nl/beheerdbeleggen. Een aandeel in elkaar. Rabobank. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.